Hey, wat leuk dat je gaat luisteren naar Groeivoer. Mijn naam is Gerard de Velde, maker van Groeivoer. En ik heb een korte boodschap voor je. Wist je namelijk dat ik naast mijn eigen videocontent ook content maak voor andere bedrijven? Ik heb een compleet uitgeruste studio in Utrecht met gratis parkeren voor de deur. En we kunnen daar waardevolle content maken waar jouw klanten echt wat aan hebben. Kijk maar eens op het YouTube-kanaal van Groeivoer. Dan kun je zien hoe mijn studio eruit ziet. En de studio is volledig customizable. Dus we kunnen die helemaal aanpassen aan jouw wensen. Wil je een keer vrijblijvend brainstormen over content voor jouw organisatie? Stuur dan even een mailtje naar gerard@groeivoer.nl en dan plannen we snel even iets in. En dan nu snel naar de aflevering die je hebt aangeklikt.
Jij hebt best wel een soort van downfall meegemaakt. Wil je ons eens meenemen in dat verhaal?
Ik vergeet nooit meer vrijdag 13 maart. Alle opdrachten werden uit de boeken getrokken. En die maandag daarna, 16 maart, ja. En toen moet je je personeel informeren, joh, we hebben geen werk meer, er is niks meer. Ja, en contractueel was ik alles kwijt. Ja, steeds meer werkgevers kijken nu, ja, hoe kan ik zo min mogelijk personeel aannemen, zoveel mogelijk groeien. Terwijl dat in het verleden eigenlijk altijd andersom was. En zo ben ik nu ook aan het kijken, dus ik wil eigenlijk gaan verdubbelen met mijn bedrijf zonder personeel aan te nemen. Ja, als ik nu zie hoe hard ik het bedrijf neer heb gezet, komt uiteraard ook door goede content. We zijn in een jaar tijd van 0 naar een miljoenen bedrijf gegaan. Ja, dat had ik niet zonder deze technologie kunnen realiseren. Dus en zo hard ben ik in het verleden ook nooit gegroeid.
Luister je naar Groeivoer. Welkom bij Groeivoer. Ik sta hier weer met een hele mooie ondernemer. En ik ben net bij hem te gast geweest en nu is hij bij mij te gast. Ik heb het over Pierluigi Joritsma. Hij is de founder van Social Vikings, een marketingbureau. En daarnaast runt Pierluigi de succesvolle YouTube-show Over de Vloer bij. Pierluigi, van harte welkom.
Ja, dankjewel. Mooie introductie.
Ja. Ja. Nou, geen woord van gelogen. We hebben net al een mooi gesprek gehad over ondernemerschap.
Absoluut.
Je hebt mij een beetje aan de tand gevoeld. Maar jij hebt ook heel wat meegemaakt. En ik wil eigenlijk even beginnen bij de crash. Mm-hmm. Want jij hebt best wel een soort van downfall meegemaakt. Wil je ons eens meenemen in dat verhaal? Hoe begon het? Hoe ging het mis? En hoe ging het daarna verder?
Nou, ik heb in ieder geval heel veel lesgeld in het verleden mogen betalen als ondernemer zijnde. Dat heeft je ook gevormd als ondernemer. Ja, ik heb er heel veel aan gehad en geleerd, maar ook veel verloren. Dus ik heb hoe ik in de toekomst dingen anders zou gaan doen, absoluut. Maar ja, de start van het eerste onderneming was in 2009, 2010. Dan begin je al in de crisis en dan zit je echt in de overlevingsfase. In 2012, we gingen in het begin hartstikke goed, gingen een paar opdrachtgevers gingen weg. En ik had best wel wat personeel in een korte tijd aangenomen. Denk aan 10 vaste FTE's op kantoor.
Ja.
En in één keer gingen klanten weg. En ik leunde op dat moment op 3 klanten. En er gingen 2 van de 3 weg. Hm. Ja, dan zit je wel even in de pinari. Dus op dat moment ja, ging ik richting een faillissement. Hm. En wat ik toen deed, is dat ik mezelf echt wegdook op bed. En eigenlijk 2 weken lang lag en geen enkel post meer open durfde te maken van de Belastingdienst. Hm. Nou, dat was eigenlijk crisis 1. En van de een op de andere dag kwam er een hele mooie opdracht. Die zetten we op vooruitbetalen. En toen hadden we weer lucht.
Ah, oké. Okay. Dus toen heb je het overleefd?
Toen hebben we het overleefd. Nou ja, dat is even kort samengevat.
En nou, heel kort even, wat deed dat bedrijf?
Dat is een activatiebureau. Dat wil zeggen dat wij concepten bedachten daar waar consumenten te vinden waren. Dus denk aan evenementen, festivals, maar ook in de winkelstraten. We stonden op dat moment voor heel veel mooie merken. Denk aan een Vodafone Ziggo, opticiënketens, dus een Pearl of een Unilever producten die je in de supermarkt kon kopen. Mm-hmm. Stonden we met demonstrateurs, hè, om dat product ja, te laten proeven of ja, te laten zien wat het nieuwe product van Unilever is.
Ja.
En dat bureau is best wel hard gegroeid. Ook na 2012 tot dan 2019 heb ik het verkocht. Hm. Op dat moment werkten ruim 20 projectmanagers op kantoor. En hadden we in het veld tussen de 400 en de 500 man aan het werk. En dat waren vaak de weekenden. En dat wij noemden dat merkambassadeurs. Hm. En die waren van onszelf. Hè. Dus wij huurden dat niet in bij externe partijen. We hadden zelf een vrij grote base van jonge studenten bij elkaar. Die veelal op 0 uren contracten stonden en die we dan voor de mooie merken, dat ze dat konden
Staat
uitvoeren. Ja, exact dat.
Ken je Juice Promotions?
Ja, zeker.
Daar heb ik namelijk, want ik heb natuurlijk een uitzendbureau gehad, nog steeds eigenlijk. Mm-hmm. En wij huurden een kantoorruimte bij Juice Promotions. Dus ik heb 3 jaar lang bij hun op kantoor van alles gezien vanuit de achterkant. Mm-hmm. Dus een magazijn met allemaal rotzooi erin die ze moesten uitdelen. De hele hassle, want het is best wel een hands-on
soort bedrijf natuurlijk. Hè? Dus je hebt vrachtwagentjes, je hebt mensen, je hebt displays, je hebt allerlei producten die van A naar B moeten. Dus zo'n bedrijf had jij. Dus je ging zeg maar echt een merk tot leven wekken. Vandaar de naam ook activatie, brand activation. En je ging bijna failliet, toen toch niet.
Mm-hmm.
Toen ging je richting een exit, heb ik dat goed begrepen?
Ja, toen ging ik richting een exit. Het bedrijf groeide en groeide. Ik had al actie ondernomen om te kijken of ik een directeur kon aannemen. Want je kijkt altijd, hey, waar liggen mijn sterke en waar liggen mijn zwakte. Ja. Mijn sterke punt is echt dingen bedenken. En een stukje commercieel, maar met name van het concepten bedenken en dan een team en dat team weer enthousiasmeren en tot de uitvoer brengen. Mm. Ja, dat lag me heel erg goed. Maar de kracht met name in de creativiteit.
Het eerste stuk. Mm. Daar, kunnen we elkaar de hand schudden.
Dat vond ik zo ontzettend leuk. Mm. En ja, iedere keer als je dan het concept in leven ziet op straat en het werkt dan ook nog een keer goed. Ja, daar ging mijn hart sneller van kloppen. Maar waar mijn hart niet sneller van ging kloppen, was het hele operationele stuk van
executie,
het bedrijf.
Ja.
Ja. Al die mensen, ja, die hebben allemaal zoveel wensen. En gezeik inderdaad. Ja,
ik noem het altijd chef shit. Of tenminste, die term die is een keer tijdens een podcast geboren. Maar eigenlijk heeft elke ondernemer een soort... Nou, ik noem het chef shit, want voor mij is het shit. Dus het gezeik, ja, mag ik op vakantie? Ah, ik zit er niet zo lekker in vandaag. Of nou, ik wil niet te veel medewerkers bashen, maar gewoon ja, alle shit kan bovendrijven. En die chef shit, die moet het oprapen. Dus jij zocht een directeur...
Ja, niet gevonden.
Oké. Okay.
Dus uiteindelijk ben ik zelf op zoek gegaan naar een potentiële koper. Mm-hmm. Dus ik ben heel doelbewust ben ik gaan kijken. Oké, ik ga mijn bedrijf verkopen aan een partij waarvan ik denk, hey, daar komt het in goede handen en daar kan het verder groeien. Mm. Ja, die heb ik gevonden. Mm. Want het bedrijf bestaat nog steeds en het groeit harder dan dat ik het zelf heb neergezet. Dus daar ben ik eigenlijk heel erg blij mee. Alleen achter dat bedrijf zitten weer Amerikaanse aandeelhouders. Mm. En die Amerikanen, die hebben mijn bedrijf overgenomen. En die implementeren in een ander bedrijf, dat heet Hamilton Breit, hier in Nederland. En samen bundelen we die krachten van die twee bedrijven en is het nu een heel mooi bureau geworden. Zoals sales promotion als activatie wat ze onder één dak nu aanbieden. En volgens mij vallen er nu nog wat meer bedrijven onder. Mm. Maar goed, ik verkocht het op 1 december 2019. En die Amerikanen willen verzekerheid. En ik heb ook 1,5 jaar lang in een due diligence fase gezeten. Dat is best lang. Dat doen Amerikanen expres, hè, om zo lang mogelijk te wachten tot een exit.
Waarom?
Dan kunnen ze je zoveel mogelijk uitknijpen. Als je op een gegeven moment in die due diligence fase zit en je doorloopt alles, dan mag die knoop ook wel eens een keer doorgehakt worden.
En dan wordt verkoper ongeduldig.
Ja.
En die gaat sneller akkoord met allerlei
dat zou kunnen, ja.
Dingetjes of zo.
Ja.
Dat is jou ook overkomen dan?
Dat is mij in die zin niet zozeer overkomen, want op een gegeven moment... Ja, zit je erin en af en toe dan denk je, ja, mag nu wel wat meer gas worden gegeven.
Ja.
Maar ja, ik had ook al stemmetjes die in mijn oor fluisteren, joh, dat is de strategie van de Amerikanen. Hm. Dus deal with it. Oké, nou ja, dan word je weer even teruggefloten. Prima. Maar er stond ook in een zinnetje in het contract, waar ik me heel van bewust was dat die erin stond. Mm-hmm. En dat is, stond, als je niet diezelfde omzet weet te behouden, dan moet je maal de factor wat je voor het bedrijf hebt gekregen, weer terugbetalen.
Aha. Dat dacht je, dus jij dacht niet van dat kan wel eens een probleem gaan opleveren?
Nee, nooit. Nee, want omdat ik heb geen verborgen breken in dat bedrijf zitten. Je wordt van voor tot achter word je omgekeerd. Mm-hmm. Dus ja, ik had mooie, trouwe, loyale klanten. Ik had goede personeelsleden aan boord. Dus ik denk, ja, wat kan mij overkomen?
Ja.
Daarnaast, 2020, ik weet niet of je nog kan herinneren, maar Shell Amsterdam, prachtig mooi event. Zou in 2020 plaatsvinden.
Oh, ja.
Formule 1 zou voor de eerste keer weer na jaren op Zandvoort plaatsvinden. Wij bedienden toen een hele mooi merk, ook Samsung.
Ja.
Dus ja, dat wordt mijn beste jaar ooit. Ja, ik denk, ik ga op mijn hoogtepunt, treed ik af.
Je weet de spanning trouwens goed op te bouwen. Ga daar nog even mee door.
Dus op het hoogtepunt dacht ik, ja, ik ga nog eens een keer met 30% plussen.
Ja.
Had ik ook nog een keer een financiële bonus, zou ik daarover vangen. Dus ja, ik denk, ik ga op mijn hoogtepunt ga ik weg. En zo had ik dat ook ingecalculeerd. Maar ik had niet ingecalculeerd dat COVID om de hoek kwam kijken. Ik vergeet nooit meer vrijdag 13 maart. Helaas, vrijdag de 13e. Ik geloofde er nooit in. Ja, nu moet ik er eerlijk gezegd niet aan denken. Maar ja, alle opdrachten werden uit de boeken getrokken. En die maandag daarna, 16 maart, ja, en toen? Ja, dan moet je je personeel informeren. Joh, we hebben geen werk meer, er is niks meer. Ja, en contractueel was ik alles kwijt. Ik was mijn bedrijf kwijt, hè, want dat heb je overgedragen.
Ja, de deal was dus al gedaan.
Ja.
In december 2019.
Exact.
Ja. Of wanneer zeg maar de handtekening?
De handtekening was op 1 december 2019.
Oké, ja.
Ja. En op 13 maart 2020 kregen we te horen dat land op slot ging.
Ja.
In ieder geval dat weekend kregen we dat te horen. Mm-hmm. Maar vrijdag de 13e werden alle opdrachten geannuleerd. Mm. Gewoon letterlijk alles. Dus ik had geen enkele opdracht meer in de boeken staan.
Ja.
Dus je gaat naar zero.
Ja. En op dat en toen moment... kwam dus die clausule waar naar we net over hadden.
Ja, dus meneer Jorritsma, u behoudt niet dezelfde omzet. Dat betekent dat hij ons moet terugbetalen. Dat je je bedrijf kwijt bent. Ja, en dan sta je wel even met je rug tegen de muur. De wereld zakte even onder je voeten vandaan. Wat ga je dan als ondernemer zijnde doen? Nou, dat vond ik wel een van de meest lastige perioden van mijn leven. Hoe dat,
ja, van je leven zelfs? Ja, je bent 42, zeker. Je bent net iets ouder dan ik.
Ja, ja,
okay, dat zegt wel iets.
Ja, nee, absoluut. Absoluut.
En wat gebeurde er precies met jou?
In eerste instantie ben je raadloos. Je bent boos, want het is niet iets waar je zelf iets tegen kon doen. De wereld ging op slot, ja. Omdat we een vreselijke griep in Nederland hadden. En in de rest van de wereld. Mm-hmm. Maar dat, kijk, als ondernemer zelf fouten maakt, dan probeer ik mezelf daarin te kunnen managen. Oké, Pierre Luigi, wat heb je fout gedaan? Wat heb je ervan geleerd en hoe kan je dat verbeteren? Dat was niet met COVID. Van COVID was van de een op de andere dag, ja. Boom. Dus ik was met name heel erg gefrustreerd en boos. Dus,
maar op wie? Met name de wereld?
Met name op dat moment heel snel op de overheid.
Okay.
En op de wereld zelf. Ik ben wel van mening dat de wereld niet op slot had hoeven gaan. Daar zijn misschien de meningen over verdeeld. Dus je gaat zelf ook heel snel op onderzoek uit. Je gaat het gesprek aan met de kopers. Hoe kunnen wij hier samen uitkomen? Want zij willen ook na COVID een gezond bedrijf hebben.
Mm.
Dus uiteindelijk ben ik langer aangebleven. Om uiteindelijk het bedrijf weer naar het oude niveau te brengen. En uiteindelijk is dat gelukt. Mm. Maar dat wil wel zeggen, we hebben een deal gesloten tijdens COVID, dat ik 70% van de deal kon behouden. En ik heb nog een klein beetje salaris mogen ontvangen. Mm. Maar ik heb wel 30% moeten inleveren.
Ja.
Omdat zij zeggen, zij zeiden, ja, in de toekomst kunnen we altijd weer te maken hebben met COVID. Dat risico nemen wij.
Ja.
Daar hebben ze wel een punt.
Ja.
Maar goed, het bedrijf is nu meer waard dan dat ik het er ooit van had verkocht.
Ja.
Dus uiteindelijk was het geen slimme set geweest. Maar je leeft dan 2 jaar lang in onzekerheid. Want er was in 2 jaar tijd, werd er geen antwoord gegeven, wat nu?
Hm.
Dus ik heb 2 jaar lang, was ik alles kwijt wat ik in die jaren daarvoor heb opgebouwd. En wist ik niet of ik het bedrijf dat werk nog verkocht had. Ja, ik wist dat ik verkocht had, maar dat ik de centen mocht houden.
Ja.
Dus
ja,
dat waren 2 vreselijke jaren.
Ja. Heeft dat iets met jou persoonlijk gedaan? Ging je jezelf twijfelen? Of ben je depressief geworden?
Ja, ik ben zeker. Drinken, ja, zeker. Ja, nee, met name depressief gaan worden. Met name het hele ondernemerschap is weggegaan. Dus ik liet letterlijk met mijn ziel onder de arm. Oké, wat ga ik nu doen? En ook na mijn activatieperiode, dat ik die deur dicht deed. Ja, wat ga ik doen? Toen heb ik nog een kortstondig tripje gehad bij een bedrijf waar ik me aan uitverhuurde. Maar dat was het dan ook weer niet als ZZP'er. Dus ik liep letterlijk met mijn ziel onder de armen met, ja, wat ga ik nu doen met mijn leven? En het ondernemerschap was gewoon letterlijk weg.
Ja. Wat was de impact thuis?
Groot. Ja, we hadden natuurlijk veel stress gehad. Dus dan moet je heel veel praten met je vrouw over, ja, hoe komen we dit door? Hoe gaan we dit doorkomen? Dat is wat waar. Gelukkig zijn we bij elkaar, dus we hebben hele diepe dalen met elkaar meegemaakt, maar ook hele mooie hoogtepunten.
Ja, en je kids?
Ja, die kids die zijn gelukkig jong. Die hebben van dit niet heel veel meegekregen. Want uiteindelijk zijn we ook heel veel naar het buitenland vertrokken. Mm. Om daar uit te gaan zingen. De COVID-periode. En ja, dat was niet altijd even een makkelijke periode.
Nee. Voor hoeveel heb je het verkocht?
Ja, en meer dan
tonnen,
een
ene. Nee, miljoenen, je praat wel miljarden. Over
miljarden. Nee, geen miljarden, maar wel miljoenen.
Miljoenen, oké. Okay. Ja, dat is de droom van heel veel ondernemers. In ieder geval laat ik bij mezelf blijven. Mijn droom was altijd, ik word miljonair. Is nog niet gelukt. Ik hoop het toch nog een keer mee te maken. Maar jij hebt het dus al meegemaakt. Dus op een gegeven moment wordt dat geld aan jou overgemaakt.
Mm-hmm.
Dan staat er op die bank. En toen?
Ja, is euforie. Ja, letterlijk. Ja. Denk je, we hebben het. We kunnen nu onze droom maken. Ja, ja. We made it. We kunnen onze droom waarmaken. We hebben toen ook direct ons droomhuis gekocht.
Okay.
Van een paar miljoen, letterlijk, op Sardinië.
Ja.
Aan de Middellandse Zee. Dat huis is gelukkig nog in ons bezit. Op 1 december verkocht het. En op 3, 4 januari Zetten we de handtekening voor het huis. En toen moesten we dus ook de som gaan overmaken.
Ja.
Maar ja, toen dat kwam er al snel een deuk in, hoor, in het financiële plaatje. Maar ja, het moment dat het werd overgemaakt, ja, dat was wel fantastisch.
Ja, maar dat moet dus ook wel een ziek grote mansion zijn. Want voor 2,5 miljoen in... Ja, ik weet, ik ken die plek niet. Maar jouw vader komt daar vandaan, hè? Ja. Sardinië. Ja. Dus dat is zeg maar ook de reden waarom je Pierluigi heet. Hoe vertaalt zich dat trouwens naar een Nederlandse naam? Is er een vertaling?
Ja, ik draag de achternaam van mijn moeder.
Ja?
Dus de Joritsma, dat is de achternaam van mijn moeder.
Mm-hmm.
Ja, dus mijn vader is een volbloed Italiaan, maar hij noemt zichzelf meer Sardijn, hè? Komt van Sardinië.
Oh, dat is niet hetzelfde?
Nee, is niet hetzelfde. Is net zoals Fries in Nederland. En die zeggen ook, ik ben geen Nederlander, ik ben een Fries.
Ja.
Zo werkt dat ook met Sardijnen op Sardinië.
Grappig. Ja. Dus je bent eigenlijk 2 keer een outsider.
Ja, klopt. Ja. Hoe, zo kun je het wel zien.
Vind jij, dat vind ik altijd een interessante vraag, want ik heb mezelf ook vaak als outsider, of ik denk dat heel veel mensen zich outsider voelen, want je bent natuurlijk ook anders dan anderen. Maar bijvoorbeeld als je naar mijn vrienden... ik heb trouwens wel wat ondernemende vrienden, maar laat ik bij jou blijven. Voel jij jezelf als outsider? Of niet?
Ja, zeker.
En hoe voelt dat dan?
Soms wel eens eenzaam. Hè? Want vooral als jij op familiebezoekjes bent, die niet hetzelfde mee hebben gemaakt. En denk dan even aan die COVID-periode of aan die periode dat ik 2 weken lang op weg op bed lag en wegdook voor alle factuurtjes. Dan probeer je ook op dat moment te levelen met de mensen die dat ook hebben meegemaakt. Hè, net zoals bij mensen die verslaafd zijn, die willen graag met ex-verslaafden praten en zo komen ze er snel vanaf.
Mm.
Nou, zo werkt het eigenlijk ook met ondernemerschap. Hè, dus dat brengt je ook erg eenzaam. En ik heb de afgelopen 20 jaar een enorme rugzak aan bagage gecreëerd. En dat heeft je ook gevormd als mens zijnde. Mm. En ik vind dat juist weer heel erg mooi. En die kennis deel ik onder andere ook met Over de Vloer bij. En daardoor kom je ook in een steeds groter netwerk terecht van mensen die eigenlijk wel hetzelfde mee hebben gemaakt. Maar die op dat moment, toen podcasts is nog niet zo'n groot fenomeen waren, ja, kon je dit soort verhalen kon je nergens vinden.
Nee.
Nergens. Nee, en ik kon het ook nergens delen. Hè, help me, ik zit hiermee.
Ja. Je probeert het ook een beetje geheim te houden, want over je problemen praat je natuurlijk niet. In principe, dat hoeft niet iedereen te
exact.
Weten. Exact.
Nee, terwijl je in een mega diep dal zat. Mm. Ja, en nu, er zijn zoveel specialisten tegenwoordig en je hoort zoveel verhalen. Ja, je kunt iets intikken in Google en je krijgt het antwoord met hetgeen waar je mee zit. Dus dat maakt het wereld nu wel een stuk makkelijker.
Even een kleine onderbreking van de podcast, want als jij een geweldig product of een geweldige dienst voor MKB-ondernemers hebt en op zoek bent naar meer klanten en bekendheid, dan kan ik je helpen. Je kunt als merk of bedrijf adverteren bij Groeivoer. Je kunt bijvoorbeeld zelf je verhaal komen vertellen in 1 of meer afleveringen of reclamezendtijd inhuren op een plek als dit. En met elke aflevering van Groeivoer bereik je in 1 klap minimaal 2500 MKB-ondernemers. Lijkt het jou interessant om hier een keer vrijblijvend over te brainstormen? Stuur dan even een mailtje naar gerhard@groeivoer.nl en we plannen snel iets met elkaar in. En dan nu terug naar de aflevering. Ja. We hebben het nu gehad over hoe je voor veel geld verkocht hebt. Uiteindelijk moest je dus geld terugbetalen of zo? Hoe werkt dat dan?
Ik had 70% upfront gekregen, die laatste 30%. Maar ja, daar kwam ook nog eens een keer 30% bonus bij. Want die had ik wel ingecalculeerd, omdat die grote evenementen in 2020 zouden plaatsvinden. Dus ik heb uiteindelijk van 60% afscheid moeten nemen.
Ja.
Ja, dat is dan een heleboel geld.
Ja.
Ja, dus die had ik wel ingecalculeerd op mijn levensplaatje.
Bedoel je daarmee? Heb je een soort financieel plan of zo?
Ik had niet een soort financieel plan, maar ik wist wel wat ik per jaar uitgaf. Hoe meer je verdient, hoe meer je daarna gaat leven.
Ja?
Ja, absoluut.
Waarom?
Omdat het luxe leven, wat is het luxe leven? Hè? Voor de een is dat Dubai bijvoorbeeld, voor de ander is dat Sardinië. Ja. Er zit ook nog wel een wezenlijk verschil tussen beide. Maar wat is het luxe leven is dat je wel kunt doen wat je gewoon allemaal wilt gaan doen. Dat begint al met boodschappen halen. Goed voedsel waar ik dagelijks eet en consumeer. Ja, dat is toch een lekker vers stukje vis, vlees met daarbij horende groenten. Ja, dat deed ik vroeger toen ik het niet had. Ja, kocht je dat uit de supermarkt vandaag de dag? Ja, haal ik dat zeker niet uit de supermarkt. En besteed je veel meer aan boodschappen. Dat loopt maar zo 600-700 euro per maand.
Ja.
En dat vind ik dan al een luxe leven.
Ja.
En je gaat meerdere malen uit eten. Dus als je dat alleen al als kosten berekent, ja, dan ga je wel naar een bepaald levensstijl toch? Ja. Ja, waar je eigenlijk geen afscheid meer van wil nemen.
Nee, dat ja, ik hoorde een keer iemand die had het over de principe van Parkinson, heette dat geloof ik. Je hebt de ziekte van Parkinson, mm-hmm. Dat is wat anders, hè? Maar je hebt het de wet van Parkinson, geloof ik, die zegt dat beschikbare ruimte altijd wordt benut. Dus als je tijd over hebt, dan verzin je wel weer dingen om die tijd in te vullen. En zo werkt het ook met geld. Dus als je geld over hebt, dan verzin je altijd wel iets om het aan uit te geven. Maar je zou ook kunnen zeggen, dat is eigenlijk een hele slechte strategie. Hè? Dus je moet juist je uitgaven laag houden. En alles wat je overhoudt, dan moet je, weet ik veel, in vastgoed steken. Of op een spaarrekening, of in beleggingen. Of heb je wel een financiële strategie? Of geef je gewoon alles lekker uit?
Nou, ik heb altijd alles lekker uitgegeven. Laat ik daar ook open en eerlijk over zijn. Maar ik heb ook altijd vastgoed gehad. Dat begon echt op mijn hele jonge jaar. Dus op mijn 18e kocht ik mijn eerste appartement. Dus ik heb wel serieus wat vastgoed.
Met welk geld? Van je vader dan? Of
nee,
zo?
Nee, nee. Kwam dat, toen, vroeger kon je gewoon naar een bank gaan. Ik kocht dat voor heel weinig geld.
Ja.
Onder een ton nog.
En dan leende je alles? Of had je gewoon 10.000 gulden en dan de rest? Of hoe
nou ja, dat appartement kostte een ton. Iets lager zelfs. Mm-hmm. 98.000 euro. En ik kocht dat omdat ik naar de Rabobank destijds toe ging. Ik zei, ik heb 3 huurcontracten. Dat waren 3 vrienden van mij. Zijn nog steeds 3 vrienden. En aan hun ga ik het verhuren. En ik haal dan genoeg rendement op. En ik had nog een vast bijbaantje.
Ja.
En ik kon het prima betalen. Hm. En toen zei de Rabobank, ja, prima.
Ja. Zou dat nu nog kunnen of niet?
Nee, ik kan niet meer. Nee,
de goede oude tijd. Hoe kon je nog goede oude instappen? Tijd, ja. Net als toen ik ooit de podcast ging instappen. Anyways, we dwalen een beetje af. Nee, geen probleem.
Dus ik heb wel wat vastgoed. Maar ik ben ook zo iemand, wat er binnenkomt, geef ik ook gewoon uit.
Ja.
Ik vind het heerlijk om te leven. Ja. En ik vind ook, als ondernemer zijnde, want hoe je het went of keert, ik werk nu ook gewoon weer 60 uur in de week. Dat vind ik heel fijn. Dus de momenten die ik pak voor het ontspannen. Mm-hmm. Ontspannen hou ik ook elke dag uit sporten. Maar het ontspannen kan ook zijn om naar een heel tof restaurant te gaan. Of hele mooie vakanties. Ja, dan denk ik, hier doe ik het wel voor.
Ja. En wanneer is het too much? Want we hadden het ook even over Dubai. We hadden het over Maseratis. We hadden het over, jij zei net, ik heb net een Ferrari besteld. Toen dacht ik van wat vind je nou eigenlijk van bling bling? Vind je het eigenlijk bullshit? Of vind je het eigenlijk stiekem ook wel een beetje leuk? Dus wanneer is het voor jou too much?
Too much. Ja, het kan bij wijze soms niet gek genoeg. Nee, maar ik ga bijvoorbeeld nooit naar Dubai. Dat laat ik weer helemaal links liggen. Dat kan misschien voor mij opinie too much zijn. Trekt mij ook niet zo.
Ja. Maar ik merk dat ik er altijd een soort oordeel op heb, omdat ik het een beetje oppervlakkig vind om zeg maar alleen maar dingen te kopen en dan ervan uit te gaan dat je dan gelukkig bent. Of dat je het pas gemaakt hebt als je een dikke auto rijdt. Maar kijk, ik heb het zelf ook. Ik rijd dan een BMW en ik heb nog steeds, als ik in mijn auto stap, dat ik dan stiekem om me heen kijk van, zien ze dat ik inderdaad een BMW heb? Terwijl, dat is eigenlijk heel zielig. Laatst kwam ik dat ook tegen iemand die zei van, iemand die werkt zijn hele leven lang om een Ferrari te kunnen betalen. En dan is hij dan hartstikke blij mee. Maar uiteindelijk kijkt niemand naar die persoon. Iedereen kijkt naar die auto. Plus iedereen is jou meteen weer vergeten. Dus misschien voor een andere podcast. Maar ik wil toch je reactie vragen.
Ja, ook een leuke en interessante vraag trouwens. Bij mij, ik kocht mijn eerste echt snelle wagen kocht ik in 2018. Eerste Lamborghini. En die Lamborghini die heeft mij heel veel gebracht. Namelijk een heel netwerk, wat ik van tevoren niet inschatte dat ik die erbij kreeg.
Mm.
En dat netwerk is eigenlijk zijn ondernemers. En want achter in iedere sportwagen zit wel iemand die onderneemt. Want anders kun je niet zo'n auto op de weg houden. Althans, dan moet je van goede huizen komen. Dus je hebt al heel snel een klik.
Ja.
Dus die auto die heb ik dubbelend was terugverdiend. Doordat ik in een netwerk kwam met allemaal gelijkgestemden. En dat maakt het alleen heel mooi, omdat je je passie kunt gaan delen. En net zoals mensen die sporten, hè, golfers die op de golfbaan staan, dan ben je ook aan het praten. Of als je in de skybox van Ajax zit, dan heb je gelijk gestemden bij elkaar. En wij, je hebt diverse autoclubs, ik ben er ook lid van.
Mm.
Ja, dan ontmoet je allemaal mensen die dezelfde passie hebben. En dat vind ik fantastisch. Als ik in een Lamborghini of in een Ferrari rij in Italië met het dak open en ik rij heerlijk door die bergweggetjes. Dat is een bepaalde vrijheid die je dan ontdekt. Ja, en dan denk je, dit mag en moet mij niet meer worden afgenomen.
Nee.
En dat is een enorme luxe En dan hoef ik niet gezien te worden, want ik rij zo hard dat ze me allemaal niet eens zien. Maar het gaat om het genot wat je op dat moment ervaart in die auto.
Ja. We gaan naar Social Vikings.
Ja.
Maar er zit nog een stukje tussen natuurlijk, dat je op een gegeven moment begonnen met de crash. Hè? Dus een hele build-up naar dat verhaal, die exit liep mis. En wat ik van je begrepen heb, is dat je toen zoiets had van, ik wil echt nooit meer ondernemen. Of ik wil nooit meer personeel. Of ik twijfel over mezelf.
Mm-hmm.
Of zo. Ik weet niet precies hoe je het zelf zou omschrijven. Maar je ging op een gegeven moment naar René van der Zel, ook een Lambo driver, by the way. Maar, en die gaf jou een schop onder je hol van, gast, doe niet zo bang en ga gewoon weer door of zo. Ja, wil je ons even kort meenemen?
Ja, nou, ik had ook nog een uitzendbureau.
Okay.
Dat uitzendbureau heet Working Rebels.
Mm-hmm.
En dat uitzendbureau, daar moesten we een marketingplan van maken. Mm. En een van die marketingplannen en ideeën was, joh, laten we een YouTube-kanaal beginnen waarbij wij bij ondernemers over de vloer gaan om te kijken, okay, hoe is het met het personeelsproblematiek en een exclusief kijkje achter de schermen.
Ja.
We hadden een gezicht nodig die dat tot uitvoer ging brengen. En ik was zelf online niet heel actief. Totdat eigenlijk mijn oude compagnon die zei, ja, misschien moet jij dat gaan doen. Jij hebt een groot netwerk. Dat misschien ook wel.
Maar je bent niet bang voor de camera.
Nee, dus. je hebt een groot netwerk door al die auto's. Mm-hmm. Misschien kun je een paar van die bekende gasten opbellen, waarbij je een keer over de vloer kunt gaan om te kijken of dit concept kansverslagen had. Nou, toen mijn eerste interview was bij René van der Zel.
Ja.
En ik zei inderdaad, omdat ik René al heel goed kende en al heel veel ritjes met hem gereden had. En die zei, joh, ga alsjeblieft ondernemen, joh. Pak jezelf op en doe er wat mee.
Hmm.
En zo is dat kanaal Over de Vloer Bij, wat het nu heet op YouTube, een flinkstuk, is een social media bedrijf. Ik zie content echt als het nieuwe goud. Hè. Mensen die in een podcast terechtkomen waarbij je al enkele duizenden views of luisteraars hebt, levert dat business op.
Ja.
En ik zag ook dat bepaalde influencers, niet iedereen overigens, maar die mensen die slim social media inzetten, dat een enorme boost aan je bedrijf kunt gaan geven. Overigens ook bij René van der Zel, want sinds die op LinkedIn heel actief is, heeft hij een enorme boost gekregen in zijn bedrijf. En dus ik zag al die ontwikkelingen om me heen gebeuren. Dus toen dacht ik, ik moet daar wat mee gaan doen. Dus toen hebben wij wat short video content zijn we gaan testen voor dat uitzendbureau. En dat ging allemaal dwars door het dak heen. En je zag in één keer miljoenen views voorbij komen. Nou, wat er dan gebeurt, hè, je telefoon staat groeiend, je groeit je community. Dus ik zag het ook van dichtbij. En toen begon de creativiteit weer te borrelen. En zo is Social Vikings ontstaan. En nu een social media bureau met 16 man in dienst in een dik jaar opgebouwd. En we zijn, we gaan volgend jaar in ieder geval de omzet voorbij dan wat ik vroeger neer heb gezet met het activatiebureau.
Ja.
Dus ik ben nu gewoon weer heerlijk 60 uur per week aan het rammen. En daarnaast nog over de vloer bij. Dus ik zit weer heerlijk in mijn nopjes. En ik vind werken, ik heb dus 1,5 jaar lang niet heel veel gedaan. Dat was ook mijn naaste periode uit mijn leven. En ik zit nu weer vol energie. En ik vind werk ook heel erg leuk. We hebben even over Sardinië nog een bruggetje. Nou, Blue Zone, hè, waar mensen het langst leven en het oudst worden.
Ja.
Het heeft grotendeels met voeding te maken, maar ook met werken. Mensen blijven altijd werken. Ik zie mezelf ook niet meer in pensioen gaan.
Hoe oud word je, denk je?
Ik? 90. Ik zou graag 100 willen worden, maar ik denk niet dat ik dat aantrek.
Nee, maar dan kun je dus, het is wel interessant dat je van die cycles hebt van, je werkt 10 of 12 jaar aan een bedrijf en dan kun je dus nu nog, want je bent nu 40, dus je kan nog 3-4 keer het trucje doen.
Mm-hmm.
Of nou, het trucje.
Nou, ik ga wel anders werken, maar ik blijf wel werken.
Hoe werk je anders?
Ik zou wel minder uren uiteindelijk willen maken. Kijk, ik ben nu weer expres, omdat ik nu echt iets moois aan het bouwen ben. Mm-hmm. En daarom werk ik ook onder andere 60 uur. Maar ik krijg er ook veel energie van, hè, want anders kun je die 60 uur ook niet volmaken. Maar ik zou wel meer een adviserende rol willen gaan krijgen.
Consigliere.
Ja, exact. Op die manier zou je jezelf verder kunnen ontwikkelen. En ik zou ook verder willen uitbouwen met het social media bureau. Want daar heb ik nog geen exit-strategie voor bedacht.
Nee,
dus ik wil daar echt nog wel in gaan consolideren. Dus kijken of ik zelf bedrijven kan overnemen. Om te kijken of we marktleider kunnen worden op het gebied van social media. Voor al het MKB en bedrijven in Nederland.
Ja. Ik heb je nu net, maar ook in andere interviews horen zeggen, content is goud. Of
ja, het nieuwe goud.
Maar ik wil toch van je weten, onderbouw dat nou eens. Hoe haal ik, want iedereen kan content maken en content kost geld. Dus mensen huren bij mij ook de studio af en dan maken ze mooie content. Maar nou, dan komt die factuur, leuk. Maar er wordt ontzettend veel content gemaakt. Dus mm-hmm. je zit als bedrijf zeg maar in een super druk medialandschap. Dus hoe zorg je ervoor dat je content überhaupt gezien wordt? Maar hoe converteer je ook naar klanten of medewerkers bijvoorbeeld?
Ja, het zijn meerdere vragen die je nu stelt.
Ja.
Ik denk, kijk, content en nieuwe goud. Dus kijk, vroeger kon je met een advertentie in bijvoorbeeld de Telegraaf of een advertentie op de televisiestations, hè, in Nederland 1, 2, 3 en RTL 4, 5. Daar hield het verder wel mee op.
Ja.
En dan had je een gigantisch bereik. Kost ook een heleboel geld. Maar als je dat geld had, wist je ook dat het x bedrag ging opleveren. Omdat je zoveel mensen kon bereiken. En gedurende jaren door het internet zijn consumenten steeds lastiger te bereiken. Er kijken steeds minder mensen televisie en we streamen steeds meer.
Ja.
Dus die consument die is heel lastig te bereiken. Nou, door de steeds beter werkende algoritmes kan de content steeds beter gepusht worden naar bepaalde interessegebieden.
Hm.
Dat kun je organisch doen en dat kun je door middel van paid doen. Bij Social Vikings doen we beide, maar ik ben de grootste fan van organische content.
Hm.
De kracht van organische content is dat je bouwt aan een kwalitatieve community. En een kwalitatieve community is dat die jouw omzet genereert.
Hm.
Omdat jij toegevoegde waarde biedt voor je community. In welke branche je ook zit.
Hm.
En als je dat continu nieuwe content over blijft maken, dan zorg je ervoor dat jouw community geprikkeld blijft en aangehaakt en jou ook doorstuurt en aanbeveelt in zijn of haar doelgroep.
Ja.
Nou, zo gaat het als een olievlek verder.
Hm.
En ja, daar hoef je geen dure televisiecampagnes meer voor in te zetten. Dat kun je door middel van content maken. En dat doen wij vanuit Social Vikings.
Ja.
Dus daarom denk ik dat content het nieuwe goud is. Omdat je in de bubbel waar jij en ik in leven, want wij leveren beide in een andere bubbel. Maar ik kan bepaalde content kan ik jouw bubbel in laten sturen door organische algoritmes. Dat is mogelijk. Dus vandaar dat content het nieuwe goud is.
Ja. Ik moest even aan het paard van Troje denken. Hoe je dan je content bij een andere community erin fietst. Zo ben jij natuurlijk ook nu met jouw show in mijn community geënterd. En ik bij jou, dus dat is een win-win natuurlijk. Ja.
En zo versterk je elkaar ook. Hè? Dus,
ja.
Dus online samenwerking zie je ook heel veel naar voren te komen. Hè? Dus ook dat versterkt elkaar alleen maar.
Ja.
Dus en ik moedig dat ook alleen maar aan. Dus
ik moest aan collabs denken. Tenminste, mm-hmm. Collaboration. Samen ja, ja. Brand collaboration vind ik heel leuk. Dat zie je bijvoorbeeld bij Van der Streek, dat is een bierbrouwer uit Utrecht. Die doet allerlei collaborations met andere partijen. En Kersbeke, Oost Kersbeke, die doet natuurlijk ook allemaal dat soort dingen. Dus dat is hartstikke slim. Waar ik ook nog aan moest denken is, marketing is deels natuurlijk een lange termijn investering. Dus je wil dat mensen aan jou denken, aan jouw merk. En daar krijg je nooit één op één geld uit terug.
Mm-hmm.
En aan de andere kant is marketing is ook activatie. Dus je wil dat mensen een bepaalde stap zetten. Dus je wil dat ze een proefabonnement afsluiten of dat ze jouw product een keer uitproberen.
Mm-hmm.
Of, en je hebt natuurlijk zelf ook een activatiebureau gehad. Dus hoe kan je van content naar leads komen? Er zijn misschien allerlei strategieën, maar wat komt er bij jou op?
Ja, door eigenlijk goede organische content te maken en te
mm-hmm.
bouwen.
Mm-hmm.
En dat heeft te maken met wat is je hoek? Eigenlijk begint het gewoon met educatie.
Hmm.
Dus hoe educatief is jouw kanaal en hoe kun jij je doelgroep daarin prikkelen?
Ja.
Want hoe meer educatieve films je maakt, hoe beter je wordt gevonden door jouw doelgroep.
Hmm.
Omdat als jij mij educatieve tips geeft over het maken van content, dan ga ik jou volgen.
Ja.
Want ik wil daar beter van in worden.
Ja.
En dat kun je op heel veel manieren kun je dat vormgeven. Als jij je huis wil verkopen en er staat een makelaar die geeft je allemaal inspirerende tips hoe je het beste een huis kunt verkopen, dan ga je die makelaar volgen.
Ja.
Datzelfde geldt voor keukens, aannemers, noem alles maar op.
Zonnepanelen boeren.
Ja.
We zijn nu bij Groenpand, hè, dus dat heb ik altijd in mijn hoofd als voorbeeld van oké, mm-hmm. hoe kom je nou van content voor Groenpand? Want ik maak content voor Groenpand, maar dat is dan vooral video podcast. Hoe kom je naar het verkopen van zonnepanelen? Of mm-hmm. hoe kom je naar het verkopen van een warmtepomp?
Door die community te bouwen.
Okay.
Dus als jij continu zichtbaar bent in jouw community, ja, die community gaat jou bellen of een mailtje sturen. Joh, ik zou graag een offerte willen hebben.
Ja, maar je moet dus wel een lange adem hebben, want niet iedereen is elke dag op zoek naar een warmtepomp.
Nee.
Maar op het moment dat ze op zoek zijn naar een warmtepomp, dan wil je dat ze
exact
als eerste aan jou denken.
Ja.
Ja. Ik wil eigenlijk nog veel meer weten over content. Maar waar ik nog wel even benieuwd naar ben, is als jij vooruitkijkt naar het nieuwe jaar. Want jij zei dus van, ik heb een bedrijf gehad met veel personeel. Toen had ik er even geen zin meer in. Toen ben ik toch weer gaan bouwen.
Mm-hmm.
Maar jij hebt ook een visie of een mening over medewerkers in dienst nemen. Overhead bouwen versus tech. Technology, tools inzetten. Nou, we leven in het AI-tijdperk.
Mm-hmm.
Wat is jouw visie voor de komende 1, 2 jaar? Wat moet een ondernemer hiermee?
Ja, goede vraag. Ik heb hier onlangs ook een antwoord op gegeven, waar ik ook wel wat commentaar op heb gekregen. Met name vanuit werknemers.
Mm. Want je was keihard werknemers aan het bashen. Jullie zijn allemaal lui. Worden vervangen door AI. Of wat zei je dan?
Nou ja, kijk wat ik heb gezien. De afgelopen jaren, eigenlijk is dat door COVID ontstaan. Zijn heel veel werknemers zijn in die zin aan de macht gekomen. Dat wil zeggen dat zij het voor het zeggen hebben. Ja. En dus minder werken, meer salarissen. En wij als werkgever zijn hebben gewoon keihard mensen nodig, ook om verder te kunnen groeien.
Ja.
En voor COVID waren we altijd heel erg druk bezig. Oké, hoe bouw ik de ideale cultuur in een bedrijf? En daar hebben bedrijven heel veel geld in geïnvesteerd. Misschien was dat het wel het oude werken, maar na COVID veranderde dat. Maar kregen ook steeds meer ellende van personeel over ons heen, want ze eisten steeds meer op, omdat zij die arbeidskrapte zagen.
Ja.
Dat mag. Dat is een beetje vraag en aanbod.
Precies, marktwerking.
Ja, exact. Maar we leven nu ook in de fase dat we heel veel kunnen digitaliseren. Dan is maar de vraag of we diezelfde handjes nodig hebben voor dezelfde beroep. En omdat steeds meer AI wordt, hebben we steeds minder mensen nodig.
Mm.
Dus ja, ik zou zoek elkaar weer op, werknemer en werkgever, en ga met elkaar praten. Want ja, steeds meer werkgevers kijken nu, hoe kan ik zo min mogelijk personeel aannemen, zoveel mogelijk groeien.
Mm.
En terwijl dat in het verleden eigenlijk altijd andersom was. Dus en zo ben ik nu ook aan het kijken. Dus ik wil eigenlijk gaan verdubbelen met mijn bedrijf zonder personeel aan te nemen.
Okay.
En dat kunnen wij doen door heel slim heel veel verschillende AI-tools in elkaar te zetten. Om zoveel mogelijk content te creëren voor onze bedrijven. Maar ook heel veel werk uit handen voor mezelf te nemen.
Mm-hmm.
Dus ja, ik kijk heel erg naar technologie. En ik absorbeer alles. Ik probeer ook heel veel.
Okay.
En eigenlijk alle goede tools die voor ons werken, implementeren we, geven we gas. En passen we op met het aannemen van mensen.
Oké, okay, slim. Ja, nee, ik sta hier helemaal achter in die zin van, wat ik al zei, vroeger dacht ik dat het, ik weet niet of ik dat nou in jouw interview met mij zei of net, maar vroeger dacht ik altijd, hoe meer personeel, hoe beter, want dat is stoer. En mm-hmm. nu denk ik, nee. die tooling, die is er gewoon. Alleen ik denk dat heel veel mensen nog niet in de gaten hebben hoe snel dat gaat.
Razendsnel. Ja. Ja, als ik nu zie hoe hard ik het bedrijf neer heb gezet, komt uiteraard ook door goede content. Mm. Maar we zijn in een jaar tijd van nul naar een miljoenen bedrijf gegaan.
Ja.
Ja, dat had ik niet zonder deze technologie kunnen realiseren. Dus ja, en zo hard ben ik in het verleden ook nooit gegroeid.
Nee.
En ik wil volgend jaar in 2 jaar tijd naar de 6 miljoen euro toe.
Ja.
Om daar even harde getallen achter te plaatsen. Dat komt echt door die nieuwe technologieën. En dus ik ben ook helemaal niet bang op die arbeidskrapte. Ja, laat die maar lekker krap blijven. Ik heb ze niet nodig.
Nee. Nice. Ik heb ook nog een gratis bonus tip over AI gesproken. Ik luister een Amerikaanse podcast, My First Million.
Mm-hmm.
En een van die hosts, die gaf de tip om ChatGPT, of welke tool je ook gebruikt. Ik gebruik zelf meestal Cloud, hoe je het ook uitspreekt. Maar die kun je als business mentor gebruiken. Dus dan zeg je van, ik heb dit en dit bedrijf, dit is wat ik doe, dit is waar ik mee worstel. Adviseer mij alsof jij Warren Buffett bent en Ray Dalio en Tony Robbins. En zoek, by the way, op internet ook nog even alle adviezen op van die en die. En stel mij kritische vragen. Nou, en dan gaat die AI-tool, die gaat jou dus vragen stellen en dan ga je antwoord geven. Dan heb je dus echt een soort gesprek. Nou, ik vind dat heel cool. Ik ben er nu mee aan het experimenteren. Dus iedere keer als jij er even niet uitkomt, je hoeft geen dure coach in dienst te nemen. Je hebt gewoon een AI-coach.
Ja.
En die beschikt over de kennis van alle super ervaren ondernemers en coaches op aarde. Dus.
Ja, maar ik ben sowieso anti-coach.
Ja, dus, dat hoor ik ook.
Ja, ik ben gewoon anti-coach. Je hebt helemaal geen coach nodig. Niemand heeft een coach nodig. Nee, je kunt alles vinden op het internet. En daarnaast fouten maken mag. We werken zo beschermde maatschappij. Waarbij ik vind de maatschappij te beschermd. En okay. Maak gewoon lekker fouten. Leer je van. Dan word je gewoon een echte Viking van. Zoals de Vikings. Dat mag gewoon. Hè? Dat vormt je als mens. Daar leer je van. En natuurlijk kun je eens een keer advies gaan vragen over dingen. Maar kom op, mensen. We kunnen alles vinden op het internet. Een ondernemer die heeft discipline nodig. Die moet het doen en motivatie. Nou, als je die drie kernwaarden al zelf hebt, dan heb je geen enkele coach nodig. Ja. Nee, zonder van je tijd en het geld die je erin in moet investeren. Zullen niet alle coaches blij mee zijn?
Ik laat hem omwille van de tijd, laat ik dit onderwerp even liggen. We gaan naar de laatste vraag.
Ja.
En vroeger zei ik altijd, wat is je beste advies? Als je een billboard mocht vullen, wat zou je dan zeggen? Bla, bla, bla. Ik ben nu aan het experimenteren met een nieuwe afsluiter. En jij mag een vraag gaan meegeven aan de luisteraar. Dus of aan de kijker, hoe je het ook deze content consumeert. Is er een vraag waarvan jij denkt, hey, hier wil ik ondernemers op triggeren?
Hele interessante vraagstelling. Die heb ik wel. Maar dat komt door het bruggetje, omdat ik in het verleden COVID mee heb mogen maken. Omdat toen mijn handel letterlijk stil kwam te liggen. Toen dacht ik, ik moet alles online gaan doen. Maar ik zag Mark Rutte 2 weken geleden in een speech staan dat we ons moeten voorbereiden op een oorlog. Dat kan ook een technologieoorlog zijn. Dus dat het hele internetverkeer plat komt te liggen. Ik denk eerder dat dat gebeurt, dat we van Rusland een bommetje op ons krijgen. Dat heeft me wel aan het denken gezet. Dus ik ben nu aan het nadenken over, hoe kan ik mijn business beschermen dat het internet misschien wel voor een paar weken / maanden kan uitvallen. Dus hoe ga je daarmee om? Dus voor de kijkeraars en luisteraars, dit is misschien wel een interessante vraag. Want COVID kwam van de een op de andere dag. Ik kon me er niet op voorbereiden. Mark Rutte heeft eigenlijk al ons voorbereid, joh. Denk er maar om. Ja. Dus misschien voor de luisteraars ook. Ik moet er dan eerlijk gezegd niet aan denken. Want dan ligt mijn handel weer stil. Kom ik weer in dat zwarte gat terecht. Maar ik heb nu tijd om me voor te bereiden.
Ja. Dus wat ga je doen als het internet er langer uit ligt?
Ja, exact. Ja. Ja, dan kom je niet meer bij je bankgegevens.
Ja, nee,
ziekenhuizen liggen stil. Alles ligt eruit. Hè? KPN uitschakelen en we hebben een groot probleem.
Ja. Nou, ik ga erover nadenken. Ja. Dus dank voor de trigger. En tot zover deze aflevering van Groeivoer. Vond je dit een waardevolle aflevering? Stuur die dan ook vooral even door naar vrienden of vriendinnen in je netwerk. Laat een beoordeling achter van deze aflevering en volg het YouTube-kanaal als je dat nog niet doet. En ja, natuurlijk graag tot de volgende aflevering. Lieve luisteraar of kijker van Groeivoer, dankjewel dat je deze aflevering helemaal tot het einde beluisterd hebt. En misschien zelfs wel bekeken op het Groeivoer YouTube-kanaal. Ik wil je een paar dingen vragen als je deze aflevering tof vond. En ik ga je ook iets geven. Maar ik begin met het vragen van een review. Vond jij deze aflevering waardevol? Wil je dan een korte review achterlaten op Spotify? Wat ik ook heel tof zou vinden is als je deze aflevering wilt delen op jouw social media. Bijvoorbeeld op je LinkedIn. Ik ben ook altijd op zoek naar feedback. Om de podcast beter te maken, stuur dat naar mij toe. En je mag ook altijd gasten aandragen als jij denkt dat je een inspirerende ondernemer kent. Ik wil je ook iets geven, namelijk mijn netwerk. Dus ik wil je van harte uitnodigen, verbind met mij op LinkedIn als we nog niet verbonden zijn. En ik denk graag met je mee hoe ik je verder kan helpen met alle mensen die ik ken. En tot slot, ik kan je ook altijd helpen met je eigen podcastkanaal. Dus mocht je zelf een podcast willen gaan maken, dan geef ik je gratis podcastadvies. Graag tot snel.